Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit van de afgelopen dagen. We gaan onder meer het hebben over twee condoleanceberichten die de Heilige Vader heeft de wereld ingestuurd en dat in opdracht, zeg maar, door de kardinaal-staatssecretaris, die dat altijd voor zijn rekening neemt. Twee droevige gebeurtenissen in de wereld waar de Heilige Vader zijn steun en nabijheid aan de lokale kerk heeft willen uitdrukken. We gaan naar zijn catechese luisteren, die we hebben gehoord tijdens de generale audiëntie van woensdag 19 augustus. Als u Radio Vaticaan live kon meevolgen. Indien niet, kunnen we dat dus in deze aflevering opnieuw hernemen. Er staan ook twee Angeli op het programma, moet ik zeggen. Dat is namelijk dat van het hoogfeest van de tenhemelopneming van de Heilige Maagd Maria. We hebben vorige aflevering de homilie kunnen beluisteren die de Heilige Vader heeft uitgesproken tijdens de Eucharistie, die voor dit hoogfeest werd opgedragen in de pauselijke parochie van San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo. Maar het Angelus, dat daarop volgde, hebben we nog niet kunnen beluisteren. Dat gaan we vandaag doen. En dat wordt gevolgd door alweer een Angelus, namelijk dat van de 20e zondag door het jaar, dat wij ook konden beluisteren live op Radio Maria op 16 augustus. Tijd voor ons dus om het Apostolische Paleis binnen te gaan en een korte blik te werpen op twee bezoeken, twee audienties die zijn verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we naar woensdag 19 augustus. Dan zien we dat de Heilige Vader, kardinaal Claudio Guggerotti, de prefect van het dicasterie voor de Oosterse kerken, heeft ontvangen. Zoals u weet zijn er enkele Oosterse katholieke kerken, een 15-tal. En het is zo dat het gaat over kerken die dus na het grote schisma van 1054, waarbij het Westen en het Oosten, zeg maar, van elkaar splitste, waarbij de Oosterse kerken aangaven dat zij niet langer de paus beschouwden als de paus, als de opvolger van de heilige apostel Petrus, en dus graag hun eigen weg wilden gaan, als we het zo mogen uitdrukken. Is het zo dat na enige tijd, en dat heeft ook wel wat verschillende periodes gekend, dat er verschillende van die kerken zijn die eigenlijk wensten terug te keren en toch de eenheid met Rome wilden zoeken en aanvaarden. Dat zijn de Oosterse kerken van vandaag. En door het feit dat zij dus al vele jaren eigenlijk een andere koers hadden gevaren dan de katholieke kerk, de Rooms-katholieke kerk, is het zo dat zij een aantal andere invullingen hadden. We denken maar aan de liturgische taal, we denken aan de invulling van het priesterschap, bisschopsambt, verkiezing van leider en dergelijke meer. En dus, in het kader daarvan, hebben zij eigenlijk niet alleen een apart wetboek, maar ze hebben ook een ja, een kardinaal die verantwoordelijk is om zeg maar, alles wat te maken heeft met die Oosterse kerken, om dat in goede banen te leiden. Dat is deze kardinaal Gugerotti. En dan op donderdag, 20 augustus, dan heeft de Heilige Vader de heer Joseph Aoun ontvangen. Dat is de president van de Republiek van Libanon. En ja, Libanon is natuurlijk dat land dat de Heilige Vader zelf ook al heeft bezocht en wat zo geplaagd wordt door oorlogen, door geweld, door politieke conflicten, door grote economische problemen omwille van die explosie, die gigantische explosie die plaatsvond in de haven van Beirut in 2020 en die dus het land sindsdien eigenlijk in een hele moeilijke situatie heeft gestort. En dat is bijzonder pijnlijk en bijzonder jammer, dat is het altijd natuurlijk, maar vooral omdat Libanon eigenlijk gold als een voorbeeld van hoe verschillende religies toch vreedzaam met elkaar konden samenleven. En dus het is wel zo dat zowel onder het pontificaat van paus Franciscus als onder paus Leo de XIV er een grote liefde uitgaat naar het Libanese volk, dat de kerk daar zeker ook mee bezig is. En dus dat kwam ook ter sprake in deze gesprekken met de president van de Republiek. Zoals beloofd gaan we dus luisteren naar het Angelus van 15 augustus, het hoogfeest van de tenhemelopneming van de Heilige Maagd Maria, dat de paus uitsprak op het Piazza della Libertà, vlak voor het paleis in Castel Gandolfo. We luisteren naar paus Leo de XIV.
Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, una festa di grande importanza.
Dierbare broeders en zusters, vandaag vieren wij het hoogfeest van de tenhemelopneming van de Heilige Maagd Maria. Een hoogfeest van groot belang, zowel voor de katholieke theologie als voor de volksvroomheid. Het is immers een feestdag die in veel gemeenschappen zeer intens wordt beleefd. Vooral daar waar de kathedraal of de parochiekerk is gewijd aan de tenhemelopneming van de Heilige Maagd Maria. Om dit geloofsmysterie te overdenken, kunnen we ons baseren op de twee iconografische voorbeelden waarmee kunstenaars ze door de eeuwen heen hebben afgebeeld. Het eerste, het oudste, dat bijna een millennium lang het enige was, is dat van de Dormitio, van de moeder van God. Zij verschijnt liggend op een katafalk, in slaap gevallen in de dood. Rondom staan de apostelen die haar ontroerd in gebed vereren. In het midden staat de verrezen Jezus, die de ziel van Maria in zijn armen houdt, als een pasgeboren kindje. Hij is gekomen om haar op te halen en haar met zich mee te nemen naar de heerlijkheid van God, in de hemel, zoals we symbolisch zeggen. De Heer heeft namelijk voor zijn moeder verwezenlijkt wat hij reeds aan zijn vrienden had beloofd. Wanneer ik naar de Vader ben gegaan en een plaats voor jullie heb bereid, kom ik terug en neem ik jullie bij mij op. Dit eerste model benadrukt de centrale waarheid. Het is de gestorven en verrezen Christus die ons naar het doel leidt waarvoor wij van oudsher bestemd zijn, namelijk het eeuwige leven. En dit is wat generaties en generaties gelovigen hebben aanschouwd terwijl ze baden voor de iconen van de ontslaping. Wat te bewonderen is in Rome, in de grote mozaïek van de apsis van de basiliek van Santa Maria Maggiore. De recentere iconografie, die zich later in het Westen heeft ontwikkeld, toont ons daarentegen de Heilige Maagd Maria in volle lengte. In de hemel, gehuld in licht, vaak omringd door engelen en heiligen. En hier staat in het midden het verheerlijkte lichaam van de maagd, in overeenstemming met wat we lezen in het boek van de Openbaring. Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw, gekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Sommige kunstenaars hebben de twee voorstellingen gecombineerd door bovenaan de verheerlijkte maagd af te beelden en onderaan haar lege graf, vaak gevuld met veelkleurige bloemen en de apostelen die hun blik op haar richten in de hemel. Dit tweede model benadrukt de waarheid dat Maria met lichaam en ziel, dat wil zeggen in de volheid van haar persoon, ten hemel is opgenomen. Die vrouw die op aarde lichaam en bloed heeft geschonken aan het vlees geworden woord en hem is gevolgd tot aan de volmaakte vereniging in het offer van liefde, is door hem voor altijd in de heerlijkheid opgenomen. Zo stelt ook deze iconografie ons in staat om over ons uiteindelijke lot na te denken. De volheid van het leven, dat we vandaag met vreugde in Maria bewonderen, wacht ook op ons, aan het einde der tijden. Wanneer, zoals de heilige Paulus zegt, de verrezen Christus ons armzalig lichaam zal veranderen om het gelijkvormig te maken aan zijn verheerlijkt lichaam, waarbij hij het vergankelijke met het onvergankelijkheid en sterfelijke met onsterfelijkheid zal bekleden. En dan zullen wij, met ons vlees, getransformeerd door de liefde van de Verlosser, eeuwig leven in een feest zonder einde. Laten wij de Heer loven die grote dingen heeft gedaan in zijn en onze allerheiligste moeder. De prachtige boodschap die de Heilige Vader, meditatie op Maria en vooral de ten hemel opneming van de Heilige Maagd Maria, die heeft uitgesproken op het hoogfeest. Ons richtend met ons hart, met onze blik op onze hemelse moeder, met lichaam en ziel opgenomen ten hemel. Zij gaat vooraf aan datgene wat ons te wachten staat. Het is nog eens duidelijk maken dat wij christenen daar echt in geloven. Dat wij geloven dat we naar de hemel zullen gaan. Dat we een eeuwig leven met God kunnen binnengaan. Dat we ons hier op aarde daartoe moeten voorbereiden. En zeer zeker op de hulp van onze hemelse moeder mogen rekenen om dat mogelijk te maken. Om binnen te gaan in de eeuwige rust met God. Na het Angelus, zoals dat steeds het geval is, sprak de paus nog volgende woorden. We gaan opnieuw luisteren naar paus Leo de 14e.
Cari fratelli e sorelle, Maria Santissima, assunta nella gloria del cielo, e per tutto il popolo di Dio, segno di speranza.
Dierbare broeders en zusters, de allerheiligste maagd Maria, opgenomen in de heerlijkheid van de hemel, is voor het hele volk van God een teken van hoop en troost. En daarom wil ik vandaag een beroep doen op haar moederlijke voorspraak, namens die gemeenschappen die een bijzonder behoefte hebben aan troost en aan blijvende hoop. Ik denk aan onze broeders en zusters in het heilige land, dat bij uitstek ook het land van Maria is. Ik denk aan het Oekraïense en het Russische volk, die beiden door een kinderlijke devotie verbonden zijn met de Heilige Moeder van God. Ik denk aan de christenen die te lijden hebben onder discriminatie of zelfs vervolging. Ik blijf deze dagen bidden voor de Colombiaanse bevolking, die leidt onder de gevolgen van de aardbeving. En ik sluit me aan bij deze gemeenschappen, bij al diegenen die in moeilijke omstandigheden leven, en samen met hen roep ik aan, Heilige Maria, bid voor ons. Mooi gebed nog op het einde van het Angelus, op 15 augustus. Een dag later was de Heilige Vader opnieuw op het Piazza della Libertà, voor de deur, zeg maar, van Castel Gandolfo, om de 20e zondag door het jaar te celebreren en ook degene, alle pelgrims die zich daartoe hadden verzameld, voor het voorplein toe te spreken. We gaan luisteren naar deze tweede meditatie, ons gegeven door de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Gisteren hebben wij stilgestaan bij de heilige maagd Maria in haar onlosmakelijke band met haar zoon. Zelfs de dood kon die eenheid van ziel en lichaam, die het eeuwige leven is, niet verbreken. Elke zondag herinnert ons eraan dat dezelfde volheid is voorbehouden aan wie Jezus volgt. Zijn verrijzenis is geen gebeurtenis uit het verleden, maar nieuw leven dat ons omvat. En dat blijkt vandaag uit de Kanaanitische vrouw die centraal staat in het evangelie dat in de liturgie werd voorgelezen. Hoewel ze niet tot zijn volk behoort en in een vreemd land woont, probeert zij volhardend met Jezus te spreken en volgt ze hem als een discipel die reeds een band met hem heeft. Ze hadden elkaar waarschijnlijk nog nooit ontmoet, maar op mysterieuze wijze was het geloof reeds in haar opgekomen. Ze verlangt niet iets voor zichzelf, maar vrede voor haar gekwelde dochter en ze vertrouwt op Jezus, in wie ze de Messias, de afstammeling van David, herkent. De evangelist verzwijgt niet welke hindernissen deze vrouw moet overwinnen. De discipelen beschouwen haar als een lastige persoon. En Jezus zelf verzet zich tegen haar verzoeken. De meester had zich immers in die streek teruggetrokken. En we kunnen ons voorstellen dat hij, net als andere keren, op zoek was naar een afgelegen plaats om te bidden en zijn volgelingen te onderwijzen. Op dat moment gebeurt er echter iets onverwachts. En als we hierover nadenken, dan kunnen wij de gehoorzaamheid van Jezus begrijpen, die zijn missie vervult door zich te laten raken door wat hij ziet en hoort. Uiteindelijk zegt hij aan haar vrouw: groot is uw geloof. Mogen het u geschieden zoals u wenst. Ook vandaag kan de kerk zich laten verrassen door het werk van God en de vrede van Christus over de reeds getrokken grenzen heen doorgeven. Haar missie wordt voorafgegaan door de goddelijke genade die in het verborgene van de gewetens werkt, zodat we bij elke ontmoeting, zelfs bij die welke onze plannen doorbreken, ons oor moeten spitsen, onze ogen moeten openen en ons hart moeten openstellen voor wat God ons wil zeggen. Van de Kanaanitische vrouw leren wij nederigheid en vastberadenheid. Dankzij haar geloof leren wij dat Gods tafel voor iedereen is gedekt en dat niemand tot de kruimels is veroordeeld, want ieder heeft bij de Vader zijn eigen plaats. In het licht van dit geloof worden ongelijkheden, discriminaties en barrières die de waardigheid van te veel zonen en dochters van God met voeten treden, ondraaglijk. Dierbare broeders en zusters,
le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle,
wij zijn de kerk van Jezus Christus in een gekwelde wereld, een wereld die op zoek is naar vrede. Wij vragen Maria, onze moeder, om voor ons ten beste te spreken. Van haar lippen vloeit de krachtigste en meest vernieuwende lofzang voort die ooit is uitgesproken, het Magnificat. Het is het lied van wie de werkelijkheid nu met de blik van God ziet en daarom de hoop niet verliest en in liefde handelt. De woorden van Paus Leo XIV tijdens het Angelus van zondag 16 augustus, de 20e zondag door het jaar. We gaan ook nog even luisteren naar de boodschap die de paus uitsprak na het Angelus.
Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione.
Ik herhaal mijn oproep om een einde te maken aan het herhaaldelijke geweld tegen de Palestijnse burgerbevolking op de westelijke Jordaan-oever. En dring er bij de internationale gemeenschap op aan om ervoor te zorgen dat er vooruitgang wordt geboekt in de richting van een twee-staten-oplossing, met het oog op een rechtvaardige en duurzame vrede. Deze week gaan de Mediterrane Spelen van start, die in Taranto zullen plaatsvinden. Hieraan nemen verschillende landen uit Afrika, Azië en Europa deel die tot het Middellandse Zeegebied behoren. Ik hoop dat dit sportevenement een voorbode zal zijn van vrede en broederschap tussen de volkeren van deze regio en de gehele wereld. Aldus paus Leo XIV, dus nog op zondag 16 augustus. Ja, we hoorden dus reeds van de aardbeving die heeft plaatsgevonden in Colombia, die vele mensenlevens heeft geëist, heel veel infrastructuur heeft vernietigd ook, heel veel kerkgebouwen heeft getroffen. En de paus die drukte daar natuurlijk ook zijn nabijheid uit. Hij heeft verder ook in de afgelopen dagen een bericht gestuurd naar Monseigneur Paulus Boudi Cléden, dat is de metropoliet aartsbisschop van Ende, en dat ter nagedachtenis aan de slachtoffers van een aardbeving die heeft plaatsgevonden in Indonesië. Een bericht werd gestuurd door de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin in naam van de Heilige Vader en luidt als volgt. Zijn Heiligheid paus Leo XIV was diep bedroefd toen hij hoorde van de verwoesting die de aardbeving in de regio Oost-Nusa Tenggara heeft veroorzaakt, en hij verzekert de mensen die lijden onder de aanhoudende gevolgen van deze ramp van zijn spirituele solidariteit en nabijheid, in het bijzonder voor de vele ontheemden en gewonden. Zijn Heiligheid moedigt de kerkelijke en burgerlijke autoriteiten aan om door te gaan met het verlenen van humanitaire hulp en bidt voor het noodpersoneel dat betrokken is bij de herstelwerkzaamheden, terwijl hij de overledenen aan de liefdevolle genade van de Almachtige God toevertrouwt, roept de Heilige Vader de goddelijke zegen van troost en kracht over u allen af. Getekend kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris. Een ander triest gebeuren heeft plaatsgevonden in Zimbabwe. Daar is er een bootramp gebeurd, een schipbreuk op het Caribameer, waar ook jammer genoeg slachtoffers zijn gevallen. En de Heilige Vader heeft ook aan de kardinaal staatssecretaris gevraagd om een bericht te sturen gericht aan de bewoners van Zimbabwe. Zijn Heiligheid paus Leo XIV was diep bedroefd toen hij hoorde van het fatale veerbootongeluk op het Caribameer. Hij vertrouwt de zielen van de overledenen toe aan de liefdevolle genade van de Almachtige God en betuigt zijn oprechte medeleven aan diegenen die om hun verlies rouwen. Hij biedt tevens gebeden aan voor de burgerlijke autoriteiten en het reddingspersoneel bij hun voortdurende inzet om deze tragedie het hoofd te bieden. Over alle getroffenen roept hij de goddelijke zegen van troost, genezing en kracht af. Getekend kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris. Ja, opnieuw dus twee trieste berichten. Opnieuw enkele slachtoffers die ook gevallen zijn in een natuurramp en in dit scheepsongeluk. Het is zeker voor ons een uitnodiging om ook ons aan te sluiten bij het gebed van de Heilige Vader en de voorspraak van de Heilige Maagd Maria te vragen om de zielerust van deze gevallenen. Daarna, we gaan dus samen het Angelus bidden en dan komen we graag bij u terug met de catechese die de Heilige Vader heeft uitgesproken tijdens de generale audiëntie van woensdag 19 augustus. En daar gaat hij verder met de bespreking van de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de heilige liturgie Sacro Sanctum Concilium. En spreekt hij deze keer in het zesde hoofdstuk van deze constitutie over de musica sacra, of de muziek die gebruikt wordt tijdens de heilige liturgie. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We bidden eerst samen met hem het Angelus, en in het bijzonder voor zijn intenties en voor alle slachtoffers van deze twee noodlottige gebeurtenissen.
Angelus Domini nuntiabit Mariae.
Et concepit in de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
E cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij dus nog luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven op woensdag 19 augustus en dus opnieuw verder gaat in het bespreken van de Constitutie Sacrosanctum Concilium van het Tweede Vaticaans Concilie, gewijd aan de Musica Sacra deze keer en natuurlijk deze constitutie die helemaal gewijd is aan de Heilige Liturgie. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV.
Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra.
In de constitutie staat: de muzikale traditie van de kerk vormt een schat van onschatbare waarde, die zich onderscheidt van andere kunstvormen, met name dat doordat de sacrale zang in combinatie met de woorden een noodzakelijk en integraal onderdeel vormt van de plechtige liturgie en verduidelijkt, de musica sacra zal des te heiliger zijn naarmate zij nauwer verbonden is met de liturgische handeling, zowel door het gebed een aangenamere uitdrukking te geven en de eensgezindheid te bevorderen, als door de heilige riten met grotere plechtigheid te verrijken. Hier vinden wij de kern van de conciliaire leer, die de pastorale functie van de muziek in de liturgie bevestigt en verdiept, zoals die reeds door de heilige Paus Pius X in het motu proprio inter sollicitudines werd belicht. Muziek maakt immers deel uit van de liturgische handeling en is dus niet louter een versiering van de viering.
In de liturgie betekent zingen en musiceren bidden, waarbij men zijn hart afstemt op dat van de zusters en broeders en op God. In actieve deelname aan het mysterie dat wordt gecelebreerd. In een bijzonder drukt muziek de affectieve dimensie van het gebed uit, zoals de heilige Augustinus bevestigt. Cantare amantis est. Dat wil zeggen, zingen is eigen aan wie bemint. En dit is van groot belang, omdat het helpt het hart te openen voor Gods handelen in de genade en zich daardoor te laten vormen. Het zingen bevordert bovendien de gemeenschap, de communione. Door de symfonie van de stemmen draagt het bij aan de eenheid van de geesten, waarbij de verschillen tussen mensen worden overwonnen en iedereen wordt verenigd in de lofprijzing van God. En zo wordt het een openbaring van de kerk, een tastbare manifestatie van de communione die tot haar eigen aard behoort. Uit de diepgaande theologische betekenis van het sacrale zingen als integraal onderdeel van de liturgische viering vloeien enkele vereisten voort. Ten eerste moet het, los van modetrends of de persoonlijke voorkeuren van de componisten, op alle niveaus beantwoorden aan wat het meest passend is voor het moment dat wordt gecelebreerd. De vorm, en dan vooral het melodische aspect, moet tegelijkertijd verheven en eenvoudig zijn, van hoge muzikale kwaliteit en gemakkelijk uitvoerbaar. Vooral wanneer het bedoeld is om door de hele samenkomst te worden gezongen. Om dezelfde reden beveelt het concilie aan dat ook de teksten passend, diepzinnig en tegelijkertijd gemakkelijk begrijpelijk zijn en voornamelijk geïnspireerd door de Heilige Schrift, de liturgische boeken en de spirituele traditie van de kerk. Hierop moet worden toegezien, opdat de dynamiek die tot uiting komt in het oude principe lex orandi, lex credendi, dat wil zeggen, de wet van het gebed is ook de wet van het geloof, levend blijft en groeit. Sacrosanctum Concilium besteedt veel aandacht aan het thema van de actieve deelname van de gelovigen. Deze moet worden begrepen vanuit een groter bewustzijn van het mysterie dat wordt gecelebreerd en van de relatie daarvan met het dagelijkse leven. In een geest van voortdurende bekering die het leven van alle gelovigen moet kenmerken. Wat betreft de concrete wijze waarop dit kan worden gerealiseerd, door middel van de specifieke rol van de sacrale muziek, biedt de Constitutie een duidelijk antwoord. Er moet zorg worden besteed aan de acclamaties van de gelovigen, de antwoorden, het zingen van de psalmen, de antifonen, de gezangen en een heilige stilte en spoort iedereen, zowel dienaren als gelovigen aan, om alles en alleen te doen wat volgens de aard van de ritus en de liturgische voorschriften tot zijn bevoegdheid behoort, in een harmonieus evenwicht tussen de verschillende ambten, de diverse bijdragen en de momenten van stilte. Het concilie hecht vervolgens grote waarde aan het Gregoriaans, zonder echter andere soorten sacrale muziek uit de celebratie uit te sluiten. Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan het orgel. Terwijl het gebruik van andere instrumenten is toegestaan op voorwaarde dat ze geschikt zijn voor sacraal gebruik of daaraan kunnen worden aangepast, passen bij de waardigheid van de kerk en daadwerkelijk bijdragen aan de stichting van de gelovigen. Een thema dat de conciliaire hervorming na aan het hart ligt is dat van de inculturatie, ook op het gebied van de sacrale muziek. Met name wordt benadrukt dat de muzikale tradities van de verschillende culturen ernstig in aanmerking moeten worden genomen als onderdeel van het religieuze en sociale leven van de mensen. En daarom wordt enerzijds aanbevolen om bij een ieder een passende opvoeding in dat religieuze aanvoelen te bevorderen. En anderzijds, voor zover mogelijk, de traditionele muziek van die volkeren te bevorderen, zowel in de scholen als bij de heilige vieringen. In de liturgische context wordt een bijzondere taak toegekend aan de Schola Cantorum, een pastoraal instrument waarvan de bevordering wordt aanbevolen, met de opdracht te zorgen voor de nauwkeurige uitvoering van de eigen partijen overeenkomstig de verschillende soorten gezangen en de actieve deelname van de gelovigen aan het zingen te bevorderen. Daartoe wordt de componist van sacrale muziek opgeroepen om het muzikale erfgoed van de kerk te kennen en te bewaren en zich erdoor te laten inspireren om nieuwe composities te creëren ten dienste van de liturgie, met respect voor de hedendaagse gevoeligheid en de verschillende culturele tradities, zodat de eredienst wordt gezuiverd van stilistische onvolkomenheden, van slordige uitdrukkingsvormen, van slordige muziek en teksten die niet in overeenstemming zijn met de grootsheid van de celebratie, om de waardigheid en de schoonheid van de liturgische muziek te waarborgen. Om al deze redenen bevelen de concilievaders aan om de vorming en de beoefening van de sacrale muziek te bevorderen in de seminaries, in het noviciaat van de religieuzen en in de studentaten, evenals in de andere katholieke instellingen en scholen. En om de muzici en zangers een gedegen liturgische vorming te verzekeren. Dierbare broeders en zusters, de kerkvaders hechten een groot belang aan de liturgische zang, symbolum van de kerkelijke gemeenschap. Daarom kunnen we afsluiten met deze mooie woorden van de heilige Ignatius van Antiochië. Jullie worden één voor één een koor, opdat jullie harmonieus in samenspel en in eenheid de toon van God aannemend in koor via Jezus Christus tot de Vader zingen, opdat Hij naar jullie luistert en aan de goede werken die jullie verrichten erkent dat jullie leden zijn van zijn Zoon. Prachtige woorden opnieuw van Paus Leo XIV, deze keer tijdens deze catechese over de muziek die gebruikt wordt tijdens de heilige liturgie. De paus heeft nu, ik denk voor de zesde of de zevende keer al, gesproken over deze belangrijke constitutie, namelijk over de heilige liturgie. Het is de eerste die werd gepubliceerd door het Tweede Vaticaans Concilie. Het belang dat de kerk hecht aan het meest belangrijke gebedsmoment voor ons allemaal, dat is namelijk de Eucharistie. En we worden echt uitgedaagd, uitgenodigd door de paus om dat document, dat belangrijke document van het Tweede Vaticaans Concilie, te lezen, te beluisteren. U weet het, u kan dat via Radio Maria doen. In het programma De Kerk Spreekt werd dit document helemaal voorgelezen en u kan het dus ook terugvinden op onze website. In het bijzonder zij die een rol hebben in de liturgie. We denken aan de priesters en diakens, we denken uiteraard aan misdienaars, aan lectoren, aan kantoren en dergelijke meer. Om echt te gaan lezen wat had nu het Tweede Vaticaans Concilie en de vaders daar als bedoeling in de liturgische hervorming. Zo nodigt de paus ons uit om ook deze mooie tekst tot ons te laten komen. En wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan wensen we u nog een zeer fijne dag toe. Graag tot een volgende keer.